Gemeente van Jezus Christus, iedereen die hier in de kerk, met anderen die soms noodgedwongen buiten dit kerkgebouw meekijken en luisteren, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Van der Noord uit Nijkerk. U wordt herinnerd aan de gemeenteavond komende woensdag om 8 uur, waarin het beroepingswerk ter sprake zal komen. Wekelijks zijn er op vrijdagmorgen de kerkdeuren tussen 10 uur en 12 uur 's morgens open. Dan kan iedereen vrijuit binnenlopen. Zoek de stilte, knoop een gesprek aan of ga in gebed. Niets is vreemd of onmogelijk. Zo mag de kerk ook een rustpunt zijn in de drukte van alle dag. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer. De tweede is voor Philadelphia. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 99, vers 2 en 8. God die helpt in nood is in Sion groot. Aller volken macht niets bij hem geacht. Buig u dan in stof en verhef met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. De grote God is vele malen groter dan mensen en volken. Daarom past het ons te buigen voor zijn almacht. Heilig en om te eren is de Heer der Heren. We zingen vers 2 en 8 van Psalm 99. We wensen elkaar hier en thuis en waar dan ook een gezegende dienst.
onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaard van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan straks horen dat Judas onschuldig bloed verraden heeft. We gaan vooral kijken naar de persoon van Judas en we horen ook de oud-testamentische profetie over dat het loon van Christus gewogen is op 30 zilverlingen. Daar wil ik graag met u over nadenken, maar vanwege die uitspraak, soort van belijdenis misschien wel, ik heb verraden onschuldig bloed, zingen wij Weerklank lied 152, vers 1 en 2. Lam God dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout leidt, verdiende niet mijn zonde die striemen en die wonden. Ik weet dat gij onschuldig zijt. En daarvan ook vers 2. Nee, niet gij, nee, ik moest sterven en 's vaders liefde derven. Derven betekent missen. Maar Christus wilde het in die plaats gaan staan. 152 uit Weerklank, vers 1 en 2. We leiden vanavond samen ons geloof. En daarin weten wij ons verbonden met een kerk over heel deze wereld. Die er alle eeuwen al geweest is. Op allerlei plaatsen. Door alle tijden heen. En die er zal zijn tot op de dag dat Jezus terugkomt. En in dat verlangen mogen we ons geloof belijden. Hij komt om alles nieuw te maken. En nadat wij ons geloof beleden hebben, antwoorden wij met Psalm 38 uit Weerklank, vers 6 en vers 11. Want ja, geloven is niet altijd eenvoudig. Je kan soms dreigen te bezwijken. En daar zingt deze psalm over. Krachten wijken, in mijn ogen dooft het licht. Weg zijn al mijn trouwe vrienden, mijn beminden. Blijven ver uit mijn gezicht. Maar dan ook vers 11. Wil mij Heere niet begeven, red mijn leven. Blijf toch niet van verre staan. Psalm 38 vers 6 en 11 uit Weerklank. Als antwoord op het belijden. En spreek het maar mee in uw hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. Ik geloof de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. Amen. We zullen eerst samen bidden en vragen om de leiding van de Heilige Geest voordat we de Bijbel openen. Genadige Heere in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus, We loven en prijzen uw naam dat we hier vanavond samen mogen zijn. In uw huis, op de plaats van het gebed. Dank u, Heer, dat u uw gemeente weer verzamelt. Dat de deuren van de kerk open stonden. Dank u voor uw eindeloze geduld met ons mensen. En dat u met uw woorden naar ons toekomt. En Heer, tot wie anders zullen wij vanavond heen gaan dan u die de woorden hebt van eeuwig leven. U die onze plaats wilde innemen, onschuldig en toch schuldig verklaard, toch de straf gedragen, toch als zoon van God tot zonde gemaakt. Heer, wat een evangelie. En wij bidden u, mogen we daar vanavond voor buigen. Mogen we u ontmoeten vanavond in de verkondiging van het evangelie. Mogen de schriften voor ons opengaan met kracht en genade. Ook die moeilijke woorden misschien uit het Oude Testament. Maar geef dat we ze mogen peilen, dat we begrijpen mogen waar het over gaat. En wilt u ons door de verkondiging heen aanraken. En uw koninkrijk bouwen. Heer, we leggen deze dienst in uw handen. En wij bidden u, wilt u ons helpen als we geroepen zijn om het woord te verkondigen. Geeft u woorden weer helder terug in de gedachten om die woorden te spreken. Waarvan we geloven dat u ze ingebracht hebt, ook in de voorbereiding al. Heer, mogen ze helder terugkomen en met kracht worden verkondigd. En geeft u overzicht, wijsheid, inzicht en mag er vertroosting zijn vanavond, bemoediging. Maar wilt u ook woorden van vermaning spreken, als we dat nodig hebben. Als we in de kraag moeten worden gegrepen. En Heer, zo bidden we om uw Heilige Geest. Wilt u met uw Heilige Geest neerdalen? Naar uw belofte, als er twee of drie in uw naam samen zijn, dan bent u in het midden. Mogen we het vanavond merken, Heer. En wilt u zo tot ons spreken. Het kerkgebouw. En ons hart, ons leven vullen met uw heerlijkheid. Met uw genade. U weet hoe we gekomen zijn en wat we in ons hoofd en in onze gedachten, in ons hart hebben meegenomen. U weet wat ons bezighoudt, vandaag weer. Vanmorgen al, toen we opstonden misschien. Waar we tegenop zien in de nieuwe week die we zijn ingegaan. Misschien wel dingen waar we juist naar uitzien. Heren, wij komen met onze zorgen, onze noden, maar ook met onze blijdschap voor uw troon. En heren, wij bidden u, neemt u het in uw handen. En mogen we zo weten, Heer, dat u met ons buigt onder het kruis en dat u het in onze plaats dragen wilt. Niet alleen om kruisen te verlichten, maar tot verzoening ook van al onze zonden. En Heer, als wij vanavond Judas in de ogen kijken, een van uw discipelen die zo dichtbij was, maar tot die vreselijke daad komt. O Heere God, dan bidden wij of u ons genadig wilt zijn. Dat we ons niet boven anderen zullen verheffen, niet boven Judas zullen verheffen. Of u zorg wilt dragen voor hen, heren, die net als Judas dreigen de hand aan eigen leven te slaan. Het kan er een wanhoop zijn in het leven. Het kan het moeilijk zijn. Als het donker is. Als er geen uitzicht is. O Heer, o God, wij bidden, mogen we ook in die van vragen vanavond antwoord ontvangen. En helder zicht hebben op Jezus Christus en die gekruisigd, maar ook opgestaan, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Zegent u ons als we hier samen zijn. Zegen ook de kinderen onder ons, mogen ze uw zegen ontvangen, mogen ze begrijpen waar het over gaat. Zegen de ouderen, ook thuis met ons verbonden, zieken, eenzamen. Heer, wilt u ook via de kerkradio of andere middelen uw koninkrijk bouwen. En laat zo zien, Heere, dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. Neem onze gaven in uw hand in spreken, in luisteren, in spelen, als we onze gaven geven. Als we gebeden opzenden hier of in de consistorie. Heere, laat het zijn tot eer van uw naam. En hoor zo onze gebeden. Dat bidden we om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond uit het Nieuwe Testament en uit het Oude Testament. Allereerst het Nieuwe Testament, Matteüs 26, enkele versen, en Matteüs 27. En daarna nog woorden uit Zacharia 11. Eerst Matteüs 26 en daarvan vers 14 tot en met vers 16. Toen, en dat is na dat moment dat Maria de Heer Jezus gezalfd heeft als voorbereiding op zijn begrafenis en Judas daar helemaal niks van begreep, verkwisting, zei hij. Toen ging een van de 12, die Judas Iscariot heette, naar de overpriesters en zei: wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. En van toen af zocht hij een geschikte gelegenheid om hem over te leveren. Eén hoofdstuk verder, Matteüs 27, vers 1 tot 10. En toen het ochtend geworden was, kwamen al de overpriesters en de oudsten van het volk met betrekking tot Jezus gezamenlijk tot het besluit hem te doden. En zij boeiden hem, leidden hem weg en leverden hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Maar toen Judas, die hem verraden had, zag dat hij veroordeeld was, kreeg hij berouw. En hij bracht de 30 zilveren penningen bij de overpriesters en de oudsten terug. En zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Maar ze zeiden: wat gaat ons dat aan? U moet mij zien. En nadat hij die zilveren penningen de tempel ingegooid had, vertrok hij. Hij ging heen en hing zich op. De overpriesters pakten de zilveren penningen en zeiden: het is niet geoorloofd die in de offerkist te leggen, omdat het bloedgeld is. En nadat zij beraadslaagd hadden, kochten zij daarvan de akker van de pottenbakker als begraafplaats voor de vreemdelingen. Daarom wordt die akker tot op de dag van vandaag bloedakker genoemd. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. En zij hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. En ze hebben die gegeven voor de akker van de pottenbakker, zoals de Heere mij bevolen heeft. En nu zou u denken dat we Jeremia gaan lezen, want er staat hier: zo is gesproken door de profeet Jeremia, maar we gaan Zacharia lezen. Ik zal zo meteen uitleggen hoe dat zit. Zacharia 11, vers 4 tot 14. Zacharia 11, vanaf vers 4. Zo zegt de Heere, mijn God: wijd die slachtschapen. Hun kopers doden hen, maar voelen zich niet schuldig. Hun verkopers zeggen: geloofd zij de Heere dat ik rijk geworden ben, en hun herders sparen hen niet. Voorzeker, ik zal de bewoners van het land niet meer sparen, spreekt de Heere. Zie, ik lever de mensen over, ieder in de hand van zijn naaste en in de hand van zijn koning. Zij zullen dit land te gronde richten en ik zal hen uit hun land niet redden. Daarom weide ik de slachtschapen, omdat zij ellendige schapen zijn. Ik nam voor mijzelf 2 stokken. De ene noemde ik lieflijkheid en de andere samenbinding. En ik weide die schapen. Ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel aan hen niet langer kon verdragen. En ook had hun ziel een afkeer van mij. Toen zei ik: ik zal u niet meer weiden. Laat sterven wat sterft. Laat uitgeroeid worden wat dreigt uitgeroeid te worden. En laten zij die overblijven elkaars vlees verslinden. Daarop nam ik mijn stok, lieflijkheid, en brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken, dat ik met die volken gesloten had. Op die dag werd het verbroken en zo hebben de ellendigen onder de schapen die mij verwachten erkend dat het een woord van de Heere was. Want ik had tegen hen gezegd: als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon. Zo niet, laat het na. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heere zei tegen mij: werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarop nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heere de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn 2e stok, samenbinding, stuk. om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Tot hier lezen wij samen uit de schriften en zalig bent u als u het woord van God hoort en ook bewaart in uw hart. Amen. Misschien ingewikkelde woorden uit de profeet Zacharia. Ik wil dat zometeen proberen uit te leggen. Misschien wel een beetje een karakter van een leerdienst vanavond. Maar we gaan proberen deze woorden straks te proeven. En ook het verschil te zien tussen Jeremia en Zacharia. Maar ook zeker ons uitgangspunt te nemen in het evangelie van Matthäus bij Judas. Straks voor de verkondiging staan we stil bij Zacharia 11 vers 12. En we hebben dat net gelezen. Toen hebben zij mijn loon afgewogen. 30 zilverlingen. En uit Matthäus 26 vers 15. Wat wilt u mij geven als ik hem aan u overlever? En ze kenden hem 30 zilveren penningen toe. Het gaat dus over die 30 zilverstukken, 30 zilverlingen. De prijs van een slaaf. Ik zal er zo meteen meer over zeggen. Nou, dat is de prijs die op het hoofd van Jezus gezet wordt. En we zullen daar zo meteen horen wat het ons te zeggen heeft. Onder het thema, wat is Jezus je waard? Wat is Jezus je waard? Voordat wij naar deze woorden gaan luisteren, gaan we ons eerst zingend voorbereiden op de verkondiging. We doen dat met Psalm 116, vers 2, vers 3, vers 4... en vers 7. Ik lag gekneld in de banden van de dood. Dat is niet alleen te betrekken op Christus, maar zeker ook op wat Judas besluit te doen. Dat de angst, de hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heer aan in al mijn nood. Had Judas het maar gedaan. Vers 3. Och Heer, mijn ziel door u gered, toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Over een prijs gesproken en wat Jezus ons waard is, nou al onze liefde hoop ik. Vers 4. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En ook vers 7. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden. Psalm 116, vers 2, 3, 4 en 7.
Thank you.
Gemeente, wij antwoorden straks naar de verkondiging naar Psalm 73, vers 12 en vers 14. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U weet misschien wel dat we nog niet het gedurig bij God zijn, maar ja, we wel bij God zijn, maar nog in dit aardse leven, vol van angsten, vol van pijn, maar toch met de Heer aan onze rechterhand. En dan, daarna zal Hij mij in heerlijkheid opnemen, als we zo aan zijn hand mogen gaan. Maar wie ver van u de wilde zoekt, vergaat en wordt vervloekt. Psalm 73, vers 12 en 14 als antwoord. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Prijskaartje. Daar gaat het vanavond over. Dat is een van de eerste dingen waar we naar kijken als we gaan shoppen. Misschien niet een van de eerste dingen. Of het mooi is. Maar je kijkt toch even. Hoe duur is het? Past misschien mooi en het zijn prachtige kleuren. En je ziet al voor je hoe je dat straks in de zomer draagt. Of misschien wel winterkleding. Of... Maar is het die €160 waard? Prijskaartje wat er aan hangt, of prijskaartjes. Zoals jullie misschien jongens en meisjes wel prijskaartjes hangen aan artikelen die je verkoopt op een markt of zo, als je een kleedje neerlegt en iemand komt langs en je verkoopt je spulletjes, hoeveel kost dat? Dan hang je er een prijskaartje aan. Meestal niet zoveel natuurlijk als het over zo'n kleedje gaat. Kleine bedragen. Prijskaartjes kun je ook op iemands hoofd zetten. Worden ook wel eens aan mensen gehangen. Denk aan criminelen die gezocht worden. Dat de politie belooft dat als je een goede tip hebt, dan krijg je zoveel. Op het hoofd van Tachi stond volgens mij €100.000. Hij is inmiddels veroordeeld. In Dubai leidde hij een luxe leventje. Het aantal moorden gepleegd in het Marengo-proces. Of er opdracht toegegeven. Een prijskaartje. Een prijs op iemands hoofd. Zo ook op het hoofd van Jezus. Judas doet het ook. Ze komen overeen 30 zilverstukken. Hoe heeft het zover kunnen komen in het leven van Judas? Waarom Judas? Tot het laatste moment heeft de Heer Jezus hem zijn liefde verklaard. Heeft de Heer Jezus hem teruggeroepen. Maar Judas wordt door iets anders beheerst. Hij weet hoeveel de Heer Jezus hem waard is. 30 zilverlingen. Wat betekent dat? Waarom 30 zilverlingen? En wat zegt Judas daar eigenlijk mee? En wat zeggen die overpriesters ermee? Dat ze dat op Jezus' hoofd zetten. Nou, daar denken we over na. De genoemde tekst uit Matteüs 26 en Zacharia 11. Het thema is dus 30 zilveren penningen. Ik wil graag drie gedachten langs. Het eerste is een lage prijs. En we stellen de vraag, wat is Jezus je waard? Het tweede is een dure prijs. Wat doet de vroeging met je? En dan gaat het vooral over de prijs die Judas betaalde. En het derde, heel kort nog, dan op het eind een hoge prijs. Wat ben jij voor Jezus waard? Eerst is een lage prijs, dan een dure en dan een hoge prijs. Eerst die lage prijs. Wat is Jezus je waard? Het gebeurt allemaal na de zalving in Betania. We kennen die geschiedenis wel. Die vrouw die dure parfum over de Heer Jezus uitgiet. En Jezus noemt het voorbereiding op zijn begrafenis. Zij weet dus blijkbaar waar het naartoe gaat. Maar zijn discipelen denken er anders over. Verkwisting, dat geld hadden ze aan de armen kunnen geven. En waarschijnlijk heeft Judas daarin het woord gevoerd, we weten dat niet zeker. Maar we lezen in elk geval daarna, na die geschiedenis, dat hij zich begeeft naar de overpriesters. Toch dus moet Judas gedacht hebben, toch dus. Toch dus sterven. Toch niet koning in Jeruzalem. Toch niet hier op de troon. En hij, Judas, verantwoordelijk voor de boekhouding, inkomsten en uitgaven, dus een vooraanstaande positie, die zou hij niet kunnen krijgen. Jezus sterven? Heeft hij daarvoor 3 jaar lang met Jezus geleefd, hem gevolgd? Judas gaat naar de overpriesters. En die willen hem wel een handje helpen. Trouwens, de andere evangelisten die zeggen, Matthäus zegt dat niet, maar de andere evangelisten zeggen dat de duivel in Judas voer. Hij was aan de boze overgeleverd. En dan ben je aan het kwaad overgeleverd. En zo komt hij bij die overpriesters. Die zitten daar bij elkaar. Ze hebben tot Jezus dood besloten. Die rabbi uit Nazareth, die moet gedood worden. Niet tijdens het feest, dat zou te veel opschudding veroorzaken. En dan is Judas daar. Wat wilt u mij geven? Als ik hem aan u overlever. Matteüs 26, vers 15. En je ziet ze met elkaar onderhandelen, als het ware. Dat staat hier niet zo, maar ze komen 30 zilveren penningen overeen. Dat is de prijs die ze op zijn hoofd zetten. Wat denk je? Zou dat zomaar een willekeurig bedrag zijn? Een willekeurig aantal zilverstukken? Nee. Matthäus die noemt dit om hiermee schrift in vervulling te zien gaan. Hij noemt dat niet voor niets. Die overpriesters die wisten waar ze mee bezig waren. Die schrift die in vervulling gaat, Jeremia, Zacharia, maar denk ook aan Exodus 31, waar we lezen, Exodus 31, vers 32, dat de prijs was die je betaalde als een slaaf door een dier op je bedrijf was gedood. Hè? Je kunt je een bedrijf voorstellen, je houdt vee en het gaat een keer mis, en die slaaf wordt door zo'n dier gedood. Dan moest hij op een of andere manier worden vrijgekocht. Een dode slaaf dus. Daar betaalde men een schadevergoeding voor van 30 zilverstukken. Dus de boete voor de eigenaar van die slaaf was dan zo'n 30 zilverstukken. En daarmee was de dood van de slaaf afgekocht. Exodus 21. Ik zou zeggen, hoeveel is dat eigenlijk? 30 zilverstukken. Misschien kun je het een klein beetje vergelijken met een loon die we ongeveer in 4 maanden verdienen. Als je tenminste een minimum of een redelijk minimumloon hebt. Ik denk zo'n 6.000 euro. Dus 4 maanden loon ongeveer. Je zou zeggen, dat voor iemands leven? Nou, voor een leven van iemand is dat een schijntje. Het is misschien nog best wel een redelijk bedrag. Maar voor iemands leven is dat helemaal niet veel. Schadevergoedingen zijn vaak veel hoger, veel groter. Het gaat dus om een lage afkoopsom. Een lage prijs, een slavenprijs. En zie je hoe die overpriesters en Judas dan ook, die de schriften kenden, tegen Jezus aankijken. Hij is niet meer dan een dode slaaf. Dan een dode slaaf. Iemand om wie je eigenlijk helemaal niet rouwt als hij sterft. Wat heb je aan een dode slaaf? De vraag is, gemeente, wat is hij uw waard? En wat is hij jou waard? De Heer Jezus. Jongens en meiden, wat heb je voor de Heer Jezus over? Wat is die je waard? Je komt toch überhaupt niet op het idee om hem over te leveren, van hem af te willen? Of zitten we ten diepste zitten we allemaal zo in elkaar? Dat we God en zijn gebod uitbannen uit ons leven. Dat we door andere zaken worden geregeerd, door geld en door goed, door eer en door macht, door de economie die moet draaien en door auto's en door vakanties en door carrière. Maar is er iets veranderd in je leven en is het door bekering anders? Mag de Heere Jezus alles van je hebben? Mag de Heere Jezus je handen, je voeten, je ogen, je oren, dat wat je doet, dat wat je zegt, dat wat je hoort, waar je naartoe gaat, mag hij heel je leven. Wat als de Heer Jezus je waard? Zou je ook je leven willen geven als het pijn doet, als hij je roept misschien? In de dienst van zijn koninkrijk. Bij allerlei andere keuzes die er gemaakt moeten worden. Wat is Jezus je waard? Dat is ook de vraag die Zacharia aan het volk van Israël stelt. En Matthäus wijst daarop. Dit bedrag op het hoofd van Jezus is vervulling van de profetie, zegt Matthäus. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet. Ze hebben 30 zilveren penningen genomen, de waarde van de geschatten die zij geschat hadden uit de Israëlieten. Dat was dus het bedrag waarop ze hem waardeerden, geschat hebben. Maar eerst even dit, ik zei al, ze zijn een beetje verwarrend. Jeremia, Zacharia, hoe zit het eigenlijk? We hebben het Zacharia gelezen, Matthäus heeft het over Jeremia, toen is vervuld wat Jeremia gesproken heeft. We lezen deze woorden letterlijk terug in Zacharia. Nou, is het dan een foutje wat Matthäus hier noemt? Kan zijn dat er sprake is van een overschrijffout. U weet misschien dat de handschriften werden overgeschreven. Vroeger konden ze dat niet printen, maar moest het allemaal worden overgeschreven. En als je 1 of 2 lettergrepen anders zou schrijven, dan zit je zomaar vanaf Jeremia bij Zacharia of andersom. Maar bijna alle handschriften, op 1 na, maar bijna alle handschriften gebruiken hier de naam Jeremia. En de statenvertalers en ook de herziene statenvertalers baseren zich op die meerderheidstekst, die meeste handschriften, meest betrouwbaar. En zij zeggen, waarschijnlijk heeft Matthäus de woorden van Jeremia gebruikt om Zacharia uit te leggen. Ik bedoel daar eigenlijk dit mee. Als je Matthäus leest, dan lees je over een pottenbakker. Als je Matthäus leest, lees je over een akker. Een aankoop van een akker, dat komt volop terug in het boek Jeremia. Het is net alsof Matthäus beelden van Jeremia gebruikt, om vervolgens Zacharia uit te leggen. Om uit te leggen hoe Zacharia in vervulling gaat. Nou, hoe dan dat ook precies zit, hier gaat in elk geval om die woorden die we zojuist gelezen hebben. Nou, de vraag die Zacharia stelt. We hebben het net gelezen, Zacharia die heeft zich verkleed als profeet voor het volk van Israël. Hij heeft 2 stokken, verkleed als herder. Denk aan de stok en de staf in de hand van de goede herder, zoals we dat lezen in Psalm 23. Zacharia die loopt daar als het ware als een herder, met die 2 stokken, in een droom waarschijnlijk. En hij stelt het gedrag aan de kaak van de koningen van Israël, die ook herders waren, maar die foute herders waren. En die voor de kudde moesten zorgen, maar wat deden ze met de kudde? Die kudde was slachtvlees. Die herders, die waren zonder enig schuldbesef uit op winst. Het waren helemaal geen goede herders. Die koningen van Israël en al die andere mensen die leiding moesten geven, dat waren herders zonder hart. Zonder dat ze om het volk gaven. Die waren bezig met hun eigen inkomsten. Die waren bezig met hun eigen portemonnee. En zie je, Zacharia die neemt 2 staven. Elk met een eigen betekenis. Lieflijkheid en samenbinding. Die 2 staven, zo worden ze genoemd. Je zou zeggen, dat is de basis van Israëls bestaan, lieflijkheid, samenbinding. Met die 2 staven zijn ook de beide rijken afgebeeld, het 10-stammenrijk en het 2-stammenrijk. 12 stammen dus. En wat doet Zacharia? Hij breekt ze stuk. Alsof God zegt, ik doe het niet meer. Ik ga die schapen niet meer weiden. Ik verbind die gewonden niet meer. Ik draag de zwakken niet meer. Ik bescherm de kudde niet meer. Is toch wat als God zijn handen zo van ons af zou trekken? Als God zijn volk en zijn gemeente los zou laten? En daarom volgt op verbondsbreuk altijd weer herstel. Maar de boodschap is nogal één, die is al aangrijpend. Ik doe het niet meer. Laat ze maar wegleiden naar de slagbank. Dat is eigenlijk wat God zegt. En wat nu als de Heer dat vanavond tegen ons zegt? En dat doet hij als het woord open gaat. Ik begin er niet meer aan. Ik ben er klaar mee, om het zo te zeggen. Moet er niet aan denken dat God zijn handen van ons aftrekt. Er zijn er onder Israël bij wie het doordringt. Lezen we in Zacharia vers 11. Ze verwachten de Here en ze erkennen dat Zacharia namens de Here spreekt. Maar er zijn er ook een heleboel bij wie het helemaal niet binnenkomt. Als Zacharia vraagt naar zijn loon. En Zacharia staat daar als het beeld van de goede herder. Hè? Hij staat daar als het beeld van de Heere Jezus. Als Zacharia vraagt naar zijn loon. Dan is het antwoord ronduit beledigend, schokkend. Toen hebben zij mijn loon gewogen. 30 zilverstukken. Prijs voor een dode slaaf, zei ik net al. Mooie prijs, zegt de Heer. En de ironie die druipt er vanaf als je dat leest in Zacharia 11. Een mooie prijs, wat heb ik daaraan? Heilige verontwaardiging als het ware bij God. Jullie denken toch niet, ik denk dat je dat zo ongeveer kan lezen. Jullie denken toch niet dat ik me daarmee laat afschepen. Koop daar maar een akker van of zo. Of bedaal daar alle potten van en pannen van de pottenbakker. Maar mij niet. Dat is Zacharia. En dan Judas. In Matthäus. Zo heeft hij Jezus op waarde geschat. En de overpriesters hebben het geweten. Ze waren doorkneed in de schriften. Ze kenden Exodus. Ze kenden Zacharia. Mondelinge overlevering. En zij die slechte herders en ook Judas zien Jezus in Jezus niet meer dan een dode slaaf. En nog maar een keer de vraag aan u. Wat zien wij in Jezus? Aan jou. Wat is Jezus je waard? Heeft hij niet gezorgd toen je uit het ravijn gehaald werd? Heeft hij niet gezorgd in die moeilijke omstandigheden? Toen je de dood in de ogen keek? Of heeft hij niet gezorgd toen je liefste bezit misschien moest weggeven? En op allerlei andere momenten toen je je baan kwijtraakte. En misschien op dat moment zelf niet. En je denkt van ja, maar waar was hij dan? En waar is hij dan? Ook nu misschien in uw leven. Maar is hij daar echt niet? Met zijn stok. Met zijn staf. Ook twee staven. En nog heel niets gebroken. Wat is hij u waard? Eigenlijk is er maar één goed antwoord op deze vraag. Wat we net zongen, wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heer voor zijn gena vergelden? Dit, ik zal hem al mijn liefde waardig schatten, omdat hij mijn rechterhand wilde vatten. Al mijn liefde voor hem. Is Jezus je dat waard? Hij gaf alles. Zullen wij dan niet alles aan hem geven? Hij heeft een hand met macht. Handen waar spijkers doorheen gingen. Tot verzoening van al onze zonden. Zullen we dan ons niet aan hem overgeven? Is hij dat u waard? Weet u, bij Judas dringt dat uiteindelijk ook door. Eerst was hij verblind. Zijn droom viel in duigen. En hij zag geld. Maar toen, misschien wel omdat hij de haat zag van de geestelijke leiders, ik weet het niet, of de liefdevolle ogen van zijn meester, die zal hij ongetwijfeld gezien hebben, net als Petrus, die liefdevolle ogen. Of omdat die schriften, eigenlijk omdat hij de schriften kende en misschien toch bij dat overwegen van dat bedrag iets van die schriften in zijn hoofd en in zijn hart gehad heeft. In elk geval, Judas kreeg spijt. Met alle gevolgen van dien. En dat is een tweede, een dure prijs. Wat doet wroeging met je? Toen Judas zag, hebben we gelezen in hoofdstuk 27, vers 3. Toen Judas zag dat hij veroordeeld was, Jezus dus, kreeg hij berouw. En bracht hij de zilveren penningen bij de overpriesters, de oudsten, terug en zei: ik heb gezondigd, want ik heb onschuldig bloed verraden. Dat wat we net zongen, Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig aan het schandelijk kruishout stierf, verdiende niet mijn zonde, die striemen en die wonden. Ik weet dat gij onschuldig zijt. Judas zou een gedicht kunnen hebben, bij wijze van: onschuldig, onschuldig. En ik heb er 30 zilverstukken voor gevangen. Wat moet ik met die zilverstukken? Wat moet ik met dat geld? Spijt als haren op zijn hoofd. Zou hij het nog terug kunnen draaien? Rechtsomkeert naar de tempel. Hij hoeft dat geld niet meer. Hij gooit het over het tempelplein. Weet je wat Judas daar eigenlijk mee doet? Ik las bij verklaarders, daar doet Judas eigenlijk dit mee. Eigenlijk zegt hij daarmee, door het op het tempelplein te gooien: hij niet, Jezus niet, maar ik ben schuldig. Hij moet niet veroordeeld worden, maar veroordeel mij maar. En kijk dan hoe die priesters reageren. Wat hard is dat? Die priesters die zeggen: wat gaat dat ons aan? U moet maar zien. Broeders, ga alsjeblieft zo de gemeente niet in als priesters. Of waar u dan ook in de gemeente uw dienst mag verrichten. Als je zo met mensen omgaat, moet eens kijken wat er van komt. Wat gaat dat mij eigenlijk aan? Man, hou je met je eigen zaken bezig. U moet maar zien. Oftewel, zoek het maar uit. U zult met zulke geestelijke leiders te maken hebben. Waarbij je met al je schuldgevoelens helemaal alleen. Helemaal alleen. Dan ben je dood eenzaam. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. En wat doe je dan? Waar is een mens dan toe in staat? Een dure prijs. Hij ging heen en hij hing zich op. Dan stort je stem. Verschrikkelijk als je dat bedenkt. Hij ging heen en hij hing zich op. Wat moet je dan nog zeggen? Er zijn er misschien wel onder ons, ik weet het niet, maar er zijn er misschien wel die dat van dichtbij hebben meegemaakt en de gevolgen nog steeds ondervinden. Waar moet je op zulke momenten naartoe? Waarom? Waarom? Die diepe vragen die knallen door je hoofd heen en daar kom je maar niet uit. En die draag je misschien een leven lang met je mee. Waarom? Waarom? Daar loop je finaal mee vast. Nooit het antwoord op die vragen en dat zware. En de grote vraag is natuurlijk: waar is hij? Of waar is zij? Wat heeft hij op die laatste momenten allemaal nog bedacht? En misschien kees u wel van dichtbij. Jongens, meiden, gewoon iemand van jullie leeftijd op de fiets naar school gestapt, maar nooit op school aangekomen. Bij een treinspoor geparkeerd. Met een ander doel op pad gegaan, wanhoop. Ook eentje die gewoon net als jullie gewoon stoere verhalen had en ook misschien soms wel vrolijk was en ook zijn Bijbel las en ook in de kerk zat. En hoe dan? Waarom? Misschien je broer, misschien je zus, je oom of je tante of je kind of kan het ooit goed gekomen zijn? Vroeger waren ze daar heel stellig in, hè? Vroeger zeiden ze: zelfdoding, die kunnen niet gered worden. Maar pas daar alsjeblieft mee op. Pas daar alsjeblieft mee op. Waarom zou God ons wel weten te vinden als we lijden aan Alzheimer of aan allerlei andere erge ziekten en kanker of wat al niet meer? En waarom zou hij ons niet weten te vinden als we de wanhoop nabij zijn? Als we zo lijden aan het leven dat we het niet meer aankunnen. Laat helder zijn, zelfdoding is niet goed. We mogen het leven nooit in eigen hand nemen. Zelfdoding gaat dwars tegen de wil van de Heere in. Maar geloven we ook hierin niet dat de ogen van de Heere over heel de aarde gaan? Om krachtig nabij te zijn. Wie hem aanroepen, wie hem liefhebben. Misschien in die wanhoop. Dat hij ons overal weet te vinden, zoals Psalm 139 daarover zingt. Al zou ik opstijgen naar de hemel, of ik zou mij neerleggen in de hel, in de afgrond. U bent daar. En uw hand zal mij leiden. In die duisternis wil hij er zijn met zijn licht. Nee, wie met God niet rekent en op die manier een einde aan zijn leven maakt, die moet inderdaad vrezen. Maar wat kan er ook in die wanhoopsmomenten toch een verlangen zijn naar de Heere? Maar het is een heel dure prijs. Nogmaals, pas er dus mee op. Vaak zeggen ze, wie een eind aan zijn leven maakt, die kan zijn zonde niet meer beleiden. Dat zeggen ze vaak. Die kan zijn zonde niet meer beleiden. Maar kijk eens, Judas doet het. Judas zegt, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Er zijn er uitleggers die zeggen, als er van bekering sprake was geweest, dan had hij zich wel tot Jezus gewend. Dan was hij naar Jezus toegegaan en niet naar de overpriesters. Zeker, ik denk dat het ook waar is. Maar ik zou toch even het licht hierop willen laten schijnen. Zou het ook zo kunnen zijn dat die 30 zilverlingen die hij daar op het tempelplein smijt, teken zijn van oprecht berouw? Judas die breekt met zijn geldzucht. Judas die probeert eigenlijk die daad ongedaan te maken. Ik heb gezondigd, zegt hij. Nee, ik probeer Judas niet vrij te pleiten, zeker niet. En het komt ook niet aan mij toe. Het is aangrijpend wat hier gebeurt. Het was beter geweest, zegt Jezus later, en ook uit die woorden kunnen we opmaken dat het misschien niet goed met Judas is afgelopen. Het was beter geweest dat de mens niet geboren was geweest. En als we Handelingen 1 lezen, is het verschrikkelijk, moet dat een verschrikkelijk einde van Judas zijn geweest. Toch roept hij hier uit onschuldig bloed. Hij niet, maar ik ben schuldig. Zou Jezus hem hebben horen roepen? Dat zijn vragen die bij mij blijven steken. Zou Jezus hem hebben horen roepen? Jezus is toch ook in die duisternis afgedaald. Maar er waren andere machten die over Judas gekomen waren. De machten van de boze. Vreselijke geschiedenis. Judas. Maar kijk nog eens naar die overpriesters. Dat geld, die 30 zilverstukken daar in de tempel. Uit vers 6 valt af te leiden dat Judas het werkelijk wilde terugstorten in de tempelschat. Omdat daar geen bloedgeld in mag, halen de overpriesters het eruit. O zo godsdienstig, geen bloedgeld in die tempelschat. En ze halen het eruit. Terwijl daar bijna onder hun handen een man zich van het leven beroofd heeft. En men koopt van die prijs een akker van de pottenbakker, vervulling van de profetie. De grond van de pottenbakker die is uitgeput, grond waar je niet meer zoveel aan hebt, zou je kunnen zeggen, maar je kunt er altijd nog een begraafplaats van maken. 30 zilverlingen. Waardeloze grond in de buurt van Jeruzalem is altijd goed voor een begraafplaats. Het wordt een begraafplaats van de vreemdelingen. Pelgrims die naar Jeruzalem komen en in Jeruzalem sterven. Maar dat is toch wat? Terwijl Judas zich verhing, voeren de overpriesters koelbloedig het beheer over de premie die ze verdiend hebben. Die akker, begraafplaats, bloedakker, akkeldama. Die ligt er als het ware als een opgericht teken voor Israël. Als een boodschap uit Judas' mond. Hij onschuldig. Verwerp Jezus niet. Roep de Heere aan in de dag van de benauwdheid. En Hij zal je eruit helpen. Op waarde geschat van een slaaf. Een dode slaaf. Maar Hij wilde het ook zijn. Voor u. Voor jou. En kort nog daarover een paar laatste woorden. Een hoge prijs. Wat ben jij voor Jezus waard? Wat bent u voor Jezus waard? Die twee stokken zijn maar wel verbroken. Lieflijkheid en samenbinding. Maar de Heere, zijn naam zegt het al. Heere, ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere trekt zijn handen niet van Israël af en ook niet van ons. We hebben Zacharia 12 niet meer gelezen, maar als je doorleest in Zacharia, dan lees je, ik zal de tenten van Juda weer verlossen. Ik zal over de inwoners van Jeruzalem de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. En in hoofdstuk 13 horen wij de geslagen herder zeggen, zo bewogen, ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En zij zullen zeggen, de Heere is mijn God. Zie je hoe de Heere dit gedaan heeft. Zijn hand tot de kleine. Aan ons, aan zijn volk, aan hem, hen die hem niet meer zagen als een levende, maar als een dode slaaf. Hij wilde het zijn, trouw zijn tot in de dood. Paulus die schrijft, die zichzelf ontledigd heeft, heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Een dienaar, een knecht. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Een slavendood. En we horen in die woorden van Paulus in Filippenzen 2, waarom hij dat gedaan heeft. Waarom hij die hoge prijs heeft willen betalen. Hij heeft je niet als roof beschouwd om aan God gelijk te zijn, gaat Paulus verder. Maar hij heeft zichzelf vernederd. Hij heeft zijn zetel aan de rechterhand van de Vader opgegeven. Om u, jou en mij daar een plekje te geven. Omdat hij ons op waarde schat. Hij wilde een dode slaaf zijn. Om ons tot leven te wekken. Ziet u het, Hij kwam bij ons, de Zoon van God, de Mensenzoon. En Hij diende ons als een knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. In de tuin van de pijn verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet. En toch zei Hij, uw wil geschiedt. Geloof je dat? Heb je je daaraan overgegeven? Het is dat, hè? Op zijn hoofd 30 zilverslingen, 30 zilverstukken. Hij zal de dood sterven. En op uw, jou en mijn hoofd. Een prijs die niet in euro's uit te drukken is. En ook niet in zilverstukken uit te drukken is. De onverwelkelijke kroon, de onbevlekte erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Zou je daar niet voor buigen, die onvergankelijke kroon? Voor hen die vastlopen. Voor een Judas had hij zich maar omgekeerd. Voor een Petrus, hij keek Jezus in de ogen. Voor een verbeterde Sanhedrin en schriftgeleerde. Heeft Jezus zijn leven afgelegd voor jou en u hier in de kerk vanavond. Zo'n hoge prijs betaald. Veel meer dan rijkdom, zingt een prachtig lied. Veel meer dan macht. Veel meer dan zilver en veel meer dan goud was de prijs die u betaalde, Heer. Zo eindeloos veel meer. Wat doe je met die prijs? Voel wat dat betreft maar aan je voorhoofd. Daar staat die prijs. Daar staat hoe God ons op waarde schat. Ik heb u bij naam genoemd. Ik heb u niet laten verdrinken. Ik heb je gered van het water van de dood. Maar dat kostte mij wel mijn leven. Wat mag hij u kosten? Al je liefde? al je liefde. Ik weet, het doet soms pijn. Het is niet altijd gemakkelijk. Je kruis opnemen en hem volgen. Dat brengt zelfverloochening met zich mee. Angst en pijn. Maar geloof me, als je hem op waarde schat, dan mag je er achteraan zeggen. En daarna zal hij mij in heerlijkheid opnemen. Jaag naar die prijs. De roeping van God die van boven is. In Christus Jezus. Amen. We zullen samen nog danken en bidden. Een aantal gebedspunten net gekregen. We zullen het aan de Heer opdragen. Laten we samen bidden en danken. Barmhartige Heer in de hemel. Opnieuw buigen we ons voor u neer. Aan het einde van deze dienst. En we danken u dat u uw woorden liet verkondigen vanavond van eeuwig leven. Dank u, Heer, dat u de prijs betaalde. Dat u de gestalte van een slaaf hebt aangenomen. Dat u gehoorzaam bent geweest tot in de dood aan het kruis. Dat u ook uitermate bent verhoogd. En ook bidt aan de rechterhand van de Vader. Heer, wij komen tot u. En wij bidden u, wees ons genadig. Midden in de strijd van het leven. Midden in de strijd van ons bestaan. Misschien wel de wanhoop nabij. We hebben vanavond geluisterd en misschien zijn er wel namen door onze gedachten gegaan. Van lieve mensen die er niet meer zijn. En die zoveel hebben meegemaakt. O God, wij bidden u, help ons om zulke verliezen te dragen. Om onze weg door het leven te vinden. Mogen we zien dat u twee stokken in uw hand houdt. Uw stok en uw staf. Uw stok om de vijand te verjagen. En uw staf om ons naar u toe te trekken. En wilt u zo met uw genade bewogen zijn. Ons troosten en bemoedigen. Wees met hen, heren, die misschien vastlopen. Die hun gedachten niet meer kunnen ordenen. Bij wie het ene groot doolhof is. O God, laat u de uitgang zien. Laat u schijnen met uw licht in hun levens. En mogen ze zien dat er een goede herder is die met ontferming bewogen is. Die zoekt en die belooft dat als we u zoeken dat we u zullen vinden. Dat we bij u mogen schuilen. Heer, laat ons niet in wanhoop sterven. Maar geef dat we onze hoop vestigen op de Heere, onze God. Zo bidden we of u voor de gemeente wilt zorgen. In ziekte, in noden, in depressiviteit. Heer, er kunnen zoveel dingen in ons leven gebeuren. Maar wilt u laten zien dat uw naam is, ik ben en ik zal er zijn. Al stegen we op naar de hemel en al legden we ons in de hel. U bent daar. Dank u, Heer, dat u dat belooft. En zo bidden we, houdt u uw handen onder ons leven. Heer, we bidden of u zo de woorden van vanavond wilt heiligen en wilt zegenen. En mogen we al onze liefde aan u geven, dat u ons alles waard bent. Dat we onze tijd, onze handen, onze gaven, alles wat we hebben in uw dienst mogen besteden. Dat bovenal ons hart mogen overgeven in uw handen. Heer, neem ons leven voor uw rekening. We bidden u, Heer, of u zorg wilt dragen voor de gemeente. Ook komende week op de gemeenteavond die aanstaande is, als ze ook het beroepingswerk ter sprake zullen brengen. Heer, wilt u hen daarin leiden? Mag het een goede gemeenteavond zijn? Het vooral mag worden gekenmerkt door gebed en overgave aan u. En wilt u daarin, Heer, wegen banen en op uw tijd weer een herder en leraar aan de gemeente geven? Heer, neem deze zorg in uw handen. We bidden u, Heer, of u wilt zorgen voor hen die met rouw en gemis in hun leven te maken hebben. Zij die chronisch ziek zijn en geen enkel zicht hebben op herstel. O Heer, wees met uw ontferming bewogen en geeft u kracht, uitzicht en genade vanuit de hemel. We bidden voor het werk van Philadelphia en voor mensen die met een beperking leven, maar ook voor hen die het leven voor hen weer geriefelijker maken of hen bijstaan en hen helpen. Heer, zegen mantelzorgers en allen die daarin hulp geven. Heer, we leggen dat werk in uw handen. En mag er in dat werk nieuwe hoop worden geboden, ook aan mensen in nood. We bidden om de vrede in deze wereld. Vrede in Oekraïne. O Heer, laat de oorlog daar stoppen. Laat Rusland zijn macht niet verder kunnen uitbreiden. Heer, we hebben allemaal de verschrikkelijke berichten ook gehoord van afgelopen week. hoe een oppositieleider begraven is. O Heere God, wij bidden u alstublieft, wilt u geven dat zulke machten zich niet verder kunnen laten zien en hun macht niet verder kunnen uitbreiden. En breng wereldleiders tot bezinning. Geef wijsheid aan de internationale gemeenschap om tot orde te roepen. Geef bovenal bekering tot de levende God. En wees met het volk van Oekraïne, maar ook met het Russische volk, ook zij die hieronder lijden. En geef u vrede, Heer. Bidden we ook voor Israël. In strijd met Hamas, breng alstublieft gijzelaars terug. Mogen ze weer terugkomen bij hun families. En mag de strijd ook daar ten einde lopen. Wilt u het bestand wat besproken wordt in Cairo zegenen? Laat er niet nog meer onschuldig bloed, Heere, vergoten worden. Maar breng bovenal op de knieën, Jood en Palestijn, op de knieën voor u. Dat ze uw naam zullen belijden, uw naam zullen erkennen. Dat er werkelijk vrede zal zijn in de vredevorst, onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Heere, we bidden voor het werk in Matara, in Kenia. We bidden u, Heere, of u daar zorgen wilt, nu het daar erg warm is. Of u de hitte misschien wilt wegnemen, of het wat koeler mag worden. U weet hoe de bevolking daarnaar snakt. O God, wilt u ook daar met uw ontferming bewogen zijn. We bidden voor die familie... leden in diverse delen van Kenia, die te maken hebben met moeilijke situaties, met alle gevolgen van dien. Als mensen zelfs nadenken over suïcide, om een eind te maken aan hun leven. Juist die dingen waar het vanavond over ging in de verkondiging. Het aantal zelfdodingen neemt daar hand over hand toe. O God, wees met uw ontferming bewogen en geef alstublieft weer nieuwe hoop en kracht. En laat zien, Heere, dat als u ertussen komt, dat dan angsten kunnen worden overwonnen. Dat dood en graf niet het laatste woord heeft. Heere, wij bidden of u de verbinding wilt zegenen die er mag zijn tussen Matara in Kenia en de kerk hier in Vilnius. Dank u dat er een krachtige band onderling mag zijn. En wij bidden u, Heere, wilt u geven dat dat door mag gaan, dat het werk doorgang mag vinden, de band verder versterkt mag worden en dat daardoor heen uw koninkrijk wordt gebouwd onder jong en oud, hier en daar. Wilt u de macht van de boze verbreken, Heer, en zegen allen die uitgezonden zijn, die ver weg of dichtbij mogen meebouwen aan de komst van uw koninkrijk. Heer, vul ze met de kracht van uw Heilige Geest, ook als er soms veel tegen opkomt, op verre posten en het bestreden wordt en de duivel erop afkomt. Heren, mogen ze dan hun roeping weer in herinnering houden en weten dat u ze gezonden heeft. En wilt u hun dienst gebruiken tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, zo mogen we onze gebeden in uw handen leggen. Zo leggen we ook deze dienst voor u neer, weer terug bij u op de plek waar het hoort. En wij bidden u, Heren, vergeeft u al onze zonden. Neem het weg, verzoen het. Zegen het woord dat we mochten horen vanavond. Mag het samenbinden. Mag het ons verbinden aan u, Heer Jezus. En hoor zo onze gebeden. En aanvaard onze dank, Heer, dat bidden we. En danken we. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij besluiten deze dienst met het zingen van Psalm 135, vers 3. God is groot en ik weet dat Hij hoger is dan alle goden. En ook als je in de afgrond verkeert, als je in de diepte zit, geloof dan dwars tegen alles in. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon hemel, afgrond, zee en aarde. En als dan de vraag is, wat is Jezus je waard? Zullen we dan samen uitzingen, God is alle hulde waard. Psalm 135, vers 3. Sorry, en u krijgt eerst volgens mij nog de gelegenheid om uw gaven te geven. Ik wil daar graag nog aan herinneren. De collecte doelen dus, het is net al afgekondigd, maar de doelen zijn het kerkbeheer en Philadelphia. En u kunt uw gaven overmaken, maar u kunt ze ook geven via de collectezakken. Van harte zegen ook daarin. Wij zingen Psalm 135, vers 3. Gemeente, bewaar het woord. 30 zilverstukken. Hij diende ons als een knecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Ga heen in vrede. En ontvang zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.